Nou, goedemiddag. Ik hoop dat u een leuke en gezellige pauze heeft gehad. En ja, we gaan weer verder waar wij gebleven waren. En vanochtend hebben we het gehad over Israël. Dat de wet van de gerechtigheid wel in uiterlijke zin najaagde, maar de bedoeling er niet van begreep. En dus dat het uiteindelijk daadwerkelijk niet naar de bedoeling van die wet van de gerechtigheid daar niet aan toe kwam. Omdat zij het niet uit geloof zochten, maar uit werken van de wet. Omdat zij niet bij de liefde aankwamen, maar omdat ze bleven bij uiterlijke zaken. En dan vinden we daar in het vervolg van Romeinen 9 vers 32 daar wel een verklaring voor. En dan lezen we in Romeinen 9 vers 32 en dan zien we eigenlijk een koppeling naar de actualiteit van dat hoofdstuk op dat moment waar Paulus mee te kampen had met die ongelovige Joden. Dan lezen we het volgende: want zij, Israël, hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Israël struikelde of stootte zich aan de steen des aanstoots. Je had beter kunnen zeggen de steen die een struikelblok werd. Want dat woord aanstoot betekent eigenlijk in het Grieks zoveel als struikelblok. En als je hier dan zo kijkt in dit gedeelte, dan zie je dat Paulus een koppeling eigenlijk maakt tussen het rennen op de renbaan van het geloof, waar als je aan het rennen bent er ineens een steen ligt die je niet aan ziet komen en je stoot erover. En zoals je ook nog wel eens binnen de bepaalde kom ziet, je loopt in een donkere straat. En ja, je ziet eigenlijk geen hand voor ogen. En ineens, ja, je denkt op een goede stoep te lopen en ineens, paf, lig je op je gezicht. Omdat de gemeente daar gewoon niet goed voor de stoep gezorgd heeft en daar gewoon een stoeptegel uit de grond steekt. Ja, zo was het eigenlijk met Israël ook. Israël zag het licht niet. Het was donker om hen heen, omdat zij Gods liefde niet zagen. En nou ja, ze liepen niet eens. Nee, er staat zelfs dat ze ijveraars waren. Ze liepen heel erg hard. Paulus getuigt van hun ijver in Romeinen 10 vers 2. Ze liepen heel erg hard. Nou ja, toen gingen ze heel erg hard op hun gezicht. En ja, zo zie je aan de ene kant dus dat het beeld van de renbaan. En aan de andere kant wordt er gesproken over de steen des aanstoots. En dan zien we dat Paulus een koppeling maakt naar de tempel. Ja, dan staat er in vers 33, zie, ik lig in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En eigenlijk kennen we die steen alleen maar als een hoeksteen. Nou, dit is ook niet een tekst die je zo letterlijk terugvindt, vers 33, in het Oude Testament. Maar dit is een vermenging van twee citaten. En die twee citaten zullen er nog wel bij stilstaan. Maar voor Israël gold het in ieder geval dat zij struikelden over Christus. Het ging in zekere zin nog wel goed met hen, met het onderhouden van de wet, tot aan Christus. Maar toen Christus kwam, ja, toen kwam de ware bedoeling van de wet boven. En toen kwam ook boven dat zij daar niet naar wandelden. Namelijk dat ze tot het besef moesten komen dat ze ja, die wet zonde zou doen laten kennen. En doordat zij door de wet ja, bepaald werden bij hun zondigheid, bij hun onvolkomenheid, ja, zouden ze uiteindelijk ook bij Christus uit moeten komen die hen moest verlossen van de zonde. Maar ze dachten zichzelf wel te redden door de wet. En dat zie je ook in heel Romeinen, zie je dat ook nogal telkens die teneur terug, dat Israël dacht van nou, wij kunnen tot God komen door die wet. Maar ja, toen kwam Christus, die hun zou komen te redden, en toen hadden zij zoiets van, ja, maar die hebben we helemaal niet nodig, want wij kunnen uit eigen werken, wij kunnen uit eigen kracht, kunnen wij tot God komen. En zodoende botsten zij tegen Christus, met Christus, en struikelden zij over Christus heen. En laten we dan eens even inhoudelijk naar vers 33 gaan, waarvan ik u ook al zei van ja, dat is een citaat die we hier zien staan. Eigenlijk het hele vers, wat een mengcitaat is. En waar Paulus voor het ene deel van het citaat een een bepaald schriftgedeelte aanhaalt. En voor het andere deel van het citaat haalt hij een ander schriftgedeelte aan. Nou, in dit geval is het een mengcitaat uit Jesaja 28 en Jesaja 8. En laten we eerst eens gaan kijken in Jesaja 28. En dat is bladzijde 1100. Bladzijde 1100 van uw Bijbel. Jesaja 28 vers 14. En ook hier worden we weer bepaald bij die gebeurtenis ten tijde van die belegering door Sanherib. Hè, waarvan Israël door de Heer der legermachten verlost werd. Waarin we natuurlijk ook weer zo'n beeld zagen. Ja, Israël kon zichzelf niet verlossen. Maar het was de Heer die hen op wonderbaarlijke wijze moest verlossen. Waarin we natuurlijk een beeld vinden van de wonderbaarlijke verlossing op grond van het verlossende werk van Christus. Maar ook op grond van de wonderbaarlijke verlossing zoals die zal gebeuren met de wederkomst. En de aanwezigheid van Christus op aarde. Nou, dit is dus ten tijde van de belegering door Sanherib. En tijdens die belegering sloot Israël een verbond met Egypte. In plaats van op de Heer te vertrouwen. En dat moeten we even in ons achterhoofd houden als we dit gedeelte lezen. En dan zit ik even op de verkeerde bladzijde. En dan lezen we in vers 14 van Jesaja 28. Daarom. Hoor het woord van de Heere, u spotters. U heersers over dit volk, dat in Jeruzalem is. Dus de heersers over het volk, dat waren spotters, die hielden geen rekening met Gods wil. En waaruit bleek het onder andere, nou dat lezen we in vers 15. Omdat u zegt, wij hebben een verbond gesloten met de dood. In dit geval werd een verbond gesloten met de vijand, dat was Egypte, om te ontkomen aan de toren van Sanherib. Nou, door deze levenswijze zou de dood hun deel worden, want Egypte kon nooit en te nimmer, en dat wist God in zijn voorzienigheid, tegen Sanherib op. En daarom was het eigenlijk ook zo van dat er hierover gesproken werd, in historische context, dat ze een verbond sloten met de dood. Bekijken het profetisch, ja, dan wijst dit over de toekomst, op de toekomst. Hè? Dan wijst het op de antichrist. Ook in de toekomst zal Israël weer een verbond met iemand sluiten wat hen leidt tot de dood. Nou, in dit geval gaat het dus primair over Egypte en secundair gaat het over de antichrist. Wij hebben een verbond gesloten met de dood en met het rijk van de dood, dus met Egypte. Zijn wij een verdrag aangegaan? Ze verwachten dus verlossing van de dood. Ja, dat is iets anders dan verlossing door de dood heen, hè, waarin we nu door Christus mogen geloven. Wanneer de alles wegspoelende geest er voorbij trekt, komt hij niet bij ons. Want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen. Ja, als daar het oordeel komt, als Sanherib het land gaat aanvallen, nou, zegt men, dan komt hij niet bij ons, want hij geniet de bescherming van Egypte. Ja, dan is dat eigenlijk, van ja, dat is een leugen. Want Egypte zal jullie niet kunnen verlossen van Sanherib. Want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt. Als ik dit nou even plaats in het kader van Romeinen, dan was het ook zo dat die Joden van de leugen hun toevluchtsoord maakten. Wat was die leugen? Nou, namelijk dat ze meenden dat ze op grond van eigen werken tot God konden komen. Dat hun dat kon dat ze daardoor verlossing van God konden krijgen. Dat was de leugen waarin ze geloofden. In de leugen van hun eigen werk. En waar maken wij ons in deze tijd, veel gelovigen, waar maken zij een leugen van? Nou, het woord van God wordt vaak verdraaid. Het woord van God wordt vaak verdraaid in de zin dat men dingen van God verwacht die God helemaal niet geeft. En waarom verwacht men die dingen van God? Nou, omdat men de Bijbel leest vanuit de begeerte van het vlees. Vanuit bepaalde verlangens die men heeft voor het leven. En wat wil een mens graag? Nou, een mens wil gezondheid. En een mens wil veel geld. En een mens wil aanzien. En dat is nou exact ook datgene wat de welvaartstheologie leert. En die in dat opzicht van de leugen een toevluchtsoord maakt. En eigenlijk de mensen voor de gek houdt door te zeggen van ja, God, grote bedoeling in deze tijd is dat jullie een goed leven hebben. En als je in hem gelooft, dan zul je daarvoor in deze tijd beloond worden. Nou, als je dat leert, dan heb je ook van de leugen een toevluchtsoord gemaakt. En dan kun je ook zeggen, en in het bedrog hebben wij ons verborgen. Goed, zo zie je ook dat in zo'n gedeelte, wat we moeten plaatsen natuurlijk in de historische context van Israël, maar daar ook een hele actuele boodschap in terug te vinden is. Daarom zo zegt de Heere, lezen we Jesaja 28 vers 16. De Heere, Heere. En dan komt, vinden we hier het eerste deel van het citaat terug dat Paulus in Romeinen 9 aanhaalt. Zie, ik leg in Sion een steen. En hier stopt wat dat betreft de aanhaling van het citaat in Romeinen. Want in Romeinen staat een steen als struikelblok. En hier staat in Jesaja 28 vers 16 een steen ten grondslag. Hier wordt het positief geformuleerd. Ja, voor wie niet gelooft is Christus een steen ten struikelblok. Dat vinden we in Romeinen terug. Maar voor wie wel gelooft is Christus een steen ten grondslag. En hier is dan nog meer, ik leg in Sion een steen ten grondslag. En we weten dat Sion het toevluchtsoord is, het heiligdom is voor hen die geloven. En dat het ook gebruikt wordt voor het hemels Jeruzalem. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, Christus X de hoeksteen van het de hemelse heerlijkheid. Christus X de hoeksteen van de geloofsgetuigen. De geloofsgetuigen, ook al leefden ze honderden duizenden jaren voor Christus, zagen uit naar Christus. Wisten ze dat zij hem wisten dat ze hem nodig hadden. Leefden uit geloof. En in dat opzicht werd Christus voor hen een steen ten grondslag om het hemelse Jeruzalem binnen te gaan. Zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrond is. En dan staat er, hè, waar het ook om gaat, wie gelooft, zal zich niet haasten. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? Dat je het allemaal rustig aan moet doen in je leven. We rukken het vaak zowel uit de context. Hè. Zij die geloven haasten zich niet. Maar er zit natuurlijk ook in zekere zin ook wel wat in. Hè, want je mag uit een zekere rust leven. Maar het gaat hier natuurlijk om in geestelijke zin. Wie gelooft, die hoeft geen werken te doen uit eigen kracht. Omdat hij weet, ik hoef even verder niet op te slaan, maar we hebben de tekst al 100 keer aangehaald. Omdat hij weet wat er in Romeinen 9 vers 16 staat, zo hangt het dan niet af van hem die wil en ook niet van hem die hard loopt. Hard loopt in de zin van om daarmee je behoud te bewerken. Je mag wel vanuit je behoud hardlopen, maar dan wel vanuit een zekere rust. Hè? Maar je hoeft niet hard te lopen om je behoud te bewerken. In dat opzicht mogen we al weten dat we in zekere zin de finish zijn gepasseerd. Namelijk de finish dat we behouden zijn. En dan dat moment, als je de finish van je behoud bent overgegaan, dan ga je rennen op een nieuwe renbaan. Namelijk op de renbaan van het geloof. Het is niet de renbaan tot het geloof, maar de renbaan van het geloof. De renbaan vanuit het geloof. De renbaan waarin je loopt vanuit geloof. Vanuit de zekerheid dat Christus je verlost heeft. Goed. Wie gelooft zal zich niet weghaasten. Ja, en dan komen we weer bij vers 17 uit. En dan zien we dan wel weer een oordeel van God. En het oordeel van God, dat hebben we ook al eerder gelezen in Romeinen 9 vers 28. He, toen we zeiden, ja, want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere zal immers met de daad zijn zaak snel afhandelen op aarde. Nou, hier vinden we ook het oordeel terug. Ik stel het recht tot meetlint. God spreekt recht. En de gerechtigheid tot pasloot. De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen. Het water zal de schuilplaats overspoelen. Ja. Israël kan zichzelf voor de gek houden dat ze uit eigen kracht het oordeel kunnen ontlopen, het oordeel in dit geval letterlijk van Sanherib, En in Romeinen natuurlijk geestelijk het oordeel dat van God komt. Maar dat gaan zij niet redden. Zij kunnen zichzelf niet redden. Nee, er is maar één die hen kan redden. En dat is Christus. En ja, op het moment dat je gelooft, dan hoef je je niet weg te haasten. Dan hoef je niet, eigenlijk wat hier natuurlijk letterlijk op slaat, dan hoef je niet te vluchten. Dan hoef je niet te vluchten voor de vijand. Want dan mag je weten, datgene wat in vers 18 staat, dan zal uw verbond met de dood teniet gedaan worden. Nou, dat ziet in de eerste plaats op de historie van Israël, dat ze het verbond met Egypte moesten verbreken en zich over moesten geven aan de Heere, en dat ze dan verlossing zouden krijgen. Nou, zo zal het in de toekomst van Israël gelden, dat ze het verbond met de antichristen moeten verbreken en moeten vertrouwen op de Heere. En dan zullen ze gered worden. Uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Vertrouw in dat geval op Christus. Nou, hier vinden we het ene deel van het citaat. En dat zien we dat dat heel prachtig aansluit bij de boodschap van Romeinen 9. Het ene deel van het citaat uit Romeinen 9 waar staat: zie, ik leg in Sion een steen. Maar de steen was in Romeinen 9 geen steen ten grondslag, maar werd een steen als struikelblok. En over die steen van het struikelblok komen we bij het tweede citaat. En dat is Jesaja 8. En dat is bladzijde 1065. Jesaja 8. Bladzijde 1065. En dan in dit gedeelte gaat het nog steeds over Israël. Ten opzichte van, ja, die beangstigende beleving door Sanherib. En wat dit gedeelte wil leren is dat Israël niet bang moest zijn voor Sanherib, maar dat Israël vrees moet hebben voor de Heere die hen voor hun ongeloof zal straffen. Laten we lezen in vers 12. U mag geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. Wat noemde het volk in die tijd een samenzwering? Nou, als je op de Heere vertrouwde, werd dat een samenzwering genoemd. Dan hulde je samen met die, ja, gelovige profeten die zogenaamd afkomstig zouden zijn van de Heere. Die Jesaja, die lastpost, die iedere keer zei dat, ja, Israël verkeerd bezig was. Dat noemden zij een samenzwering, maar dat was geen samenzwering. Zij noemden de waarheid een samenzwering. Zij verdraaiden de waarheid tot een leugen, of zij noemden de waarheid een leugen. Dan lezen we verder in vers 12. En waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn. En niet schrikken. Want waar zijn ze bang voor? Zij zijn bang voor Sanherib. Maar daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Er is iemand waar ze veel meer vrees voor moeten hebben. Het oordeel van de Heere zal namelijk vele malen zwaarder zijn dan het oordeel van Sanherib. Kijk maar in vers 13. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn. Ja, aan de ene kant de vrees en de verschrikking van de Heere. Maar aan de andere kant ook zijn het heiligdom. Is hij de weg tot verlossing? Maar dan staat er vervolgens weer in vers 14. En zo wisselt alles zich af tot een steen des aanstoots. Waarom? Omdat ze het heiligdom minachten. Omdat ze de tempeldienst verachten. Werd die tempeldienst tot een aanstoot. Ja, als je dat dan weer plaatst in Romeinen 9. Dan kun je ook zeggen van ja. Christus moet men heilig achten. Christus, ja, was voor hen de weg tot het heiligdom. Maar het werd tot een steen des aanstoot. En tot een rots waarover men struikelt. Voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. Ja, en dat is dan precies de context waarin we Romeinen 9, en dan kunnen we weer naar terug gaan, in moeten plaatsen. Israël vertrouwde niet op de Heer, aanvaarde Christus niet. Ze hadden niet het doel van de wet op het oog, maar ze hadden de wet op zich tot doel gesteld. Ja, en toen kwam men uiteindelijk tot het einddoel, bij het einddoel van het wet aan. En men kon dat niet accepteren. Omdat de wet hun doel was geworden, konden ze Christus niet als doel van die wet accepteren. En ja, werd Christus voor hen een struikelblok. En zo kwamen ze ook niet verder in het geloof. Maar goed, hè, dan mag je tegelijkertijd ook zeggen. Ja, daar staat dan gelijk ook weer tegenover in Jesaja 28 vers 16, hoef dat niet op te zoeken, maar dat is wat geciteerd wordt in Romeinen 9 vers 33. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Ja, wie gelooft in hem? Nou ja, daar zie je eigenlijk wel weer een verband met vers 30. Waar het gaat over de heidenen, de volken, waarover staat, ja, die heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, die hebben de gerechtigheid verkregen, gerechtigheid echter die uit geloof is. Ja, en ieder dan die gelooft, die zal niet beschaamd worden. Die zal niet tot schande worden. Ja, voor Israël was de Heere, was Christus, een steen, als struikelblok. En dat is wat er dan letterlijk staat. En voor struikelblok zou je dan beter kunnen zeggen een valstrik. Er staat in het Grieks skandalon. Er staat zoveel als een schandaal. Het werd tot hen als een schandaal. Zij struikelden en vielen daarover. Nou, dus in dit opzicht ook nog wel eens aardig om naar Handelingen 4 te gaan. Wat zei de 1711? Handelingen 4. Want ook van daaruit leren we dat wie roemt in eigen werk, dat hij dan struikelt over de genade van Christus. Handelingen 4. Bladzijde 1711. En dan moeten Petrus en Johannes, en dan stipt over struikelen, voor het Sanhedrin komen om verantwoording af te leggen van de genezing van iemand die niet kon struikelen, namelijk omdat hij lam was. Als je lam bent kun je niet lopen, kun je ook niet struikelen. Maar goed, hij kwam ook niet echt vooruit. Die lamme man natuurlijk, een prachtig beeld van Israël. Dat, ja, wel die werken voor God wil doen, maar niet uit die werken behouden kan worden. En het staat er in Handelingen 4 vanaf vers 8 dan. En dan staan Petrus en Johannes dan voor het Sanhedrin, moeten zich verantwoorden. Toen zei Petrus, vervuld met Heilige Geest, ja, niet uit eigen kracht, maar uit Gods kracht, tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem, deze man, dus die lamme man, hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd. Ja, daar zie je ook de verantwoordelijkheid, hè, van die leiders van het volk en de ouders, de oudsten van Israël. Ja, en die werden geacht om Israël te onderrichten. Die hadden een zware verantwoordelijkheid. Die moesten Israël de weg wijzen. Die moesten het geestelijke huis van Israël bouwen. Want Israël volgde hen na. En in hun keuzes lag het lot van Israël besloten. Dat zie je ook in Handelingen 28. Er staan vooraanstaande Joden naar Paulus toekomen. En zij nemen dus Jezus niet aan. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd. Maar die de hoeksteen geworden is. Joh, wat jullie verachten, omdat jullie zo graag alles uit eigen werk willen doen en genade niet kunnen accepteren, ja, dat is die man, die mens, Christus Jezus, die is een hoeksteen geworden. Dat is uiteindelijk de belangrijkste steen geworden. De belangrijkste bouwsteen voor het geestelijke huis van Israël. We lezen in vers 12. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Er is geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Dit is de weg tot God. En niet de wet van Mozes. Je zou kunnen zeggen niet de naam Mozes. Ja, Mozes was slechts een dienstknecht. Lees ook in Hebreeën. Een dienstknecht van het huis, binnen het huis van God. Terwijl we over Christus weten dat hij de bouwmeester was van het huis van God. Omdat hij God zelf was. Nu, wie roemt in eigen werk, die struikelt, hè, zo zien we hier bij die oudsten van Israël, over de genade van Christus. Ja. En ja, wie dan uiteindelijk in eigen zwakheid blijft en wie gelooft, zo lazen we net in Romeinen 9 vers 33, nou, die zal niet ten schande worden, die zal behouden worden. En ja, dan lazen we ook net over in Romeinen 9 vers 33, wie waren dat? Diegenen die uiteindelijk geloofden, nou dat waren de volken. En die werden uiteindelijk voor Israël tot een voorbeeld. Ja, en zo werd Israël Gods genade voorgesteld door de volken. Dat moet een extra vernedering voor hen zijn geweest, want die volken waren lager in stand. En zo was het natuurlijk ook terug te zien in het Oude Testament. Maar zo werd het allemaal anders. En zo zien we dat degene die verhoogd was, verlaagd werd. En die verlaagd was, die werd verhoogd bij God. Zo ging dat in zijn werk. Maar goed, die volken moesten Israël als het ware een spiegel voorhouden van de weg waarop ze behoorden te gaan. En hoe zag die weg er dan uit? Nou ja, we lazen er net al over in het kort. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Maar in Romeinen 10, slaat u dat maar eens op. En we gaan dat natuurlijk een andere keer nog behandelen. Ja, dan vinden we de kern van alles terug. En ik durf ook wel te zeggen dat Romeinen 10 vers 9 tot 13 in zekere zin ook de basis vormt van ons behoud. Want de rechtvaardiging op grond van het geloof vind je onder andere in Filippenzen, maar ook in Titus terug. En je ziet er ook terug voor de gelovigen in deze tijd dat wij gerechtvaardigd zijn op grond van het geloof. Charles Welch heeft ook een boekje geschreven waarin hij eigenlijk uitlegt dat je door Romeinen heen tot de waarheid van Efeziërs komt. En dat eigenlijk die hele Romeinenbrief ook een basis vormt voor datgene, en dan hebben we het over geestelijk, voor datgene wat we uiteindelijk in de Efeziërsbrief onder andere terugzien. En ook, kunnen we eerlijk gezegd, ook de andere brieven nog aan toevoegen. Nou, wat staat er in Romeinen 9 tot 13? Romeinen 10 vers 9 tot 13. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt. Ja, als je belijdt dat hij bestaan heeft, dat hij uit het graf is opgestaan, want dat volgt er ook op. Ja, wat staat er dan? En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Punt. Zult u gered worden. Je wordt gered als je met je mond de Heer Jezus belijdt en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. That's it. Niet meer en niet minder. En dan willen we vaak iets groters van maken. Want dan zeggen we, ja, dan moet het geloof moet wel een bepaalde gehalte hebben. En jou moet je wel een bepaalde mate van liefde van God hebben. En als er ook maar iets van aanwezig is, dan is dat genoeg voor God om behouden te worden. Als je maar met je mond belijdt, de Heer Jezus belijdt, en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, ja, dan zul je zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zal niet tot schande gemaakt worden. Als je maar gelooft. Geloof is voldoende. Er is immers geen enkel onderscheid. En dit is natuurlijk puur Romeinen. Tussen Jood en Griek. Ja, hoe is het dan zeggen? Eerst de Jood en dan de Griek. Ja, in het verkrijgen van het heil is het eerst de Jood en dan de Griek. Maar in het verkrijgen. Hè, dus de Jood krijgt het eerst uitgedeeld. En door Israël heen moest het aan de volken uitgedeeld worden. Maar als je het hebt over het behouden worden, maakt het geen verschil of je een Jood of een Griek bent. Als je gelooft, word je behouden. Of je nou Jood bent, of dat je nou Griek bent. Dat maakt niet uit. Of je nou uit Israël bent, of uit de volken, je wordt behouden. Alleen de volgorde waarin men aangenomen wordt, die is anders. Maar je wordt behouden, dat maakt niet uit. Maar het was wel zo dat die heidenen uiteindelijk geënt zijn op de stam van Israël. En dat Israël de tamme takken had. En dat die volken, dat waren de wilde takken. In dat opzicht was er wel onderscheid. Maar ze werden allemaal wel behouden. geen onderscheid in behoud, maar wel onderscheid in de volgorde waarom in dat gebeurde. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde Heer is Heer van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. En dan komt er nog zo'n bekend gegeven, want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En dat dit een universeel gegeven is, dat vind je wel in een soortgelijke tekst terug in Filippenzen. Kijk, en zo vind je soms in een schriftgedeelte specifieke waarheden, hè, die je ook best wel dispensationalistisch moet zien. Maar vind je soms ook hele universele waarheden terug. Nou, dit is zo'n universele waarheid. En zo'n universele waarheid vinden we ook in Filippenzen 2 vers 10 terug, bladzijde 1832. Er staat dan, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Ja, dat is de weg waarlangs God gaat. Verlossing door Jezus Christus. Heel eenvoudig gezegd, maar in de ene tijd soms op een andere manier dan in de andere tijd. En als we het dan hebben over Romeinen, dan zien we dat de hoop het hemels Jeruzalem is. En als we het dan hebben over Efeziërs, Filippenzen, Colossens en al die andere late brieven van Paulus. Ja, dan gaat het natuurlijk over een roeping tot in de bovenste hemelen. Goed, zo vinden we dat dan terug. En dan komen we nu eigenlijk tot een besluit van Romeinen 9. En dan hebben we Romeinen 9 hebben we afgekregen. Hè, voor zover het wat waard is dat we wat afkrijgen. En ja, dat sluit dan inderdaad af in vers 33 met de woorden, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En als je dan kijkt naar vers 30 tot en met 33, ja, dan volgt dat in feite, vormt dat in feite een samenvatting van wat we in hoofdstuk 9 hebben gelezen vanaf vers 6. En geeft dat exact weer van, ja, waar ging het nou mis bij Israël? En dan wordt dan vervolgens vanaf vers 10, hoofdstuk 10, ook nog wel verder of doorgegaan. Ja, en dan zien we inderdaad van, ja, die heidenen die geen gerechtigheid najaagden, die verkregen het. Maar Israël probeerde God te behagen vanuit het vlees. En dat werkte niet. En dan gaan we in hoofdstuk 10 verder in een wat ander gedeelte. Ja, en dan zou je eigenlijk bijna kunnen zeggen dat hoofdstuk 10 verder gaat waar Paulus in Romeinen 9 vers 5 stopt. Laten we dat maar eens even achter elkaar doorlezen. Dan begin ik met Romeinen 9 vers 1. En dan lees ik tot en met 5. En na het lezen van vers 5 ga ik over naar Romeinen 10 vanaf vers 1. Waar dan staat in Romeinen 9 vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor me is. Wat vinden we hier? Ja, innerlijke barmhartigheid bij Paulus ten opzichte van het volk waartoe hij zelf behoort. En een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn vanwege Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen, tot zonen beter gezegd, en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is boven alles, de prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Ja, en hier, in dat eerste vers, zien we dan uiteindelijk ook weer die gedachte terug die we in Romeinen 9 vers 1 tot 5 zien. Waarin Paulus zegt van ja, het is een grote bron van droefheid voor mij. En ja, dat volk Israël, dat heeft de verbonden gekregen. De wetgeving en de eredienst. En ja, ze hebben zoveel gekregen. En God heeft zo het beste met hen voor. God heeft hen zo'n mooie positie gegeven. Ja, zegt Paulus dan in Romeinen 10. De oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Is gericht op hun behoud. Nou, zo zie je dat Romeinen 9, vers 1 tot 5 naadloos aansluit op Romeinen 10, vers 1. En laten we nou eens verder gaan kijken in dit gedeelte. Laten we eerst eens even Romeinen 10, vers 1 tot 3 lezen. En laten we dan eens even stil gaan staan bij vers 1. En dan lees ik met u verder vanaf vers 2 van Romeinen 10. Want ik getuig van hen dat zij, namelijk Israël, ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Ja, waarvan we net al zeiden, ja, daar staat epignosis. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. En een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Nou, deze drie versen gaan we het nu verder over hebben. We gaan het niet helemaal afhandelen. Maar wat vinden we dan in dit gedeelte, voordat we inhoudelijk stilstaan bij vers 1? Nou, in vers 1 verwoordt Paulus nogmaals zijn gevoelens ten aanzien van Israël, nadat hij dat ook al in Romeinen 9 vers 1 tot 5 deed. In Romeinen 10 vers 2 vinden we dat het kernprobleem van Israël wordt aangegeven. En wat is dat kernprobleem? Nou, ze hebben ijver voor God, maar dat hebben ze niet met het juiste inzicht. Ze rennen als het ware als een kip zonder kop rond. Ze weten niet wat ze doen, ze weten niet waar ze naartoe gaan. En dan in vers 3 vinden we de achterliggende oorzaak van het kernprobleem bij Israël. En wat is die achterliggende oorzaak? Nou, namelijk dat Israël de redding bij zichzelf zoekt en niet bij Christus. En hier vinden we dan toch eigenlijk ook wel weer een overeenkomst terug met wat we in Romeinen 9 vers 30 tot 33 hebben behandeld. En Paulus doet het eigenlijk nog eens een keer dunnetjes over. En belangrijke dingen zeg je ook vaak. Nou, dat is dus de opzet van Romeinen 10 vers 1 tot 3. Laten we nu eens gaan kijken naar vers 1. Waar Paulus zijn gevoelens ten aanzien van Israël verwoordt. En wat zegt hij dan? Nou, hij komt heel dicht bij de mensen staan. Dat doet hij door middel van het woord broeders. Hè. Dat letterlijk zoveel betekent dat je uit dezelfde baarmoeder geboren bent. Nou, in dit geval is het zo dat zij uit God opnieuw geboren zijn, want het betreft gelovigen. En dan zegt hij eigenlijk drie dingen in het vers. Eerst heeft hij het over de oprechte wens van zijn hart. Dan heeft hij het over het gebed tot God. En dan heeft hij het over het doel ervan. En dat is namelijk hun zaligheid, hun behoud. Eerst heeft Paulus een oprechte wens. Begint bij zijn innerlijk. Dan uitzicht dat in een smeekgebed. Dan uitzicht dat in daden. En ook daarin zie je als het ware weer Gods bedoeling van de wet terug. Het begint bij het innerlijk en niet bij het uiterlijk. Het begint bij het hart en vanuit het hart verricht je je daar. Wij zijn toch ook zo gauw geneigd in het geloof om dan toch vooral een uiterlijke schijn op te houden. Van ja, doe nou toch eens een beetje christelijk. Hè? Nou nee, je moet geen niet christelijk doen. Maar het is zo belangrijk dat je daadwerkelijk een christen bent. En vandaar dat komt dat handelen dan wel. Maar als je alleen al een jasje uittrekt, ja, dan kom je thuis, kun je weer uitdoen. En dan ben je nog weer even, om het zomaar te zeggen, heidens als daarvoor. Dan ben je nog even zo vleeselijk als daarvoor. Het begint bij Paulus bij een oprechte wens. Bij iets waarvan hij zegt, van, ja, het is een grote bron van droefheid voor mij. Een voortdurende smart voor mijn hart. Het raakt hem van binnen. Oprechte wens van mijn hart. Het is een hartewens. En dat zie je bij kinderen. Nou, wat is je hartewens? Heb je van die vriendenboekjes, zeg. Moet een fotootje in plakken en zeg dan wat je hobby's zijn. Van nou, wat is nou je hartewens? Wat is nou dan toch vooral de hartewens ten opzichte van degene in wiens boekje je schrijft? Nou, een hartewens is iets wat je heel graag wil. Waar je ook alles voor over hebt. Nou, en Paulus brengt die hartewens bij de Heer. Hij brengt het in afhankelijkheid bij de Heer. Nou, als je het beste met iemand voor hebt, wat doe je dan? Nou, dan breng je die ander bij de Heer. Als je het beste met jezelf voor hebt, wat doe je dan? En dan breng je jezelf ook bij de Heer. Ja, heel veel mensen gaan er naar een vleeselijke begeerte handelen. Maar als je nou echt een egoïst bent, dan breng je jezelf bij de Heer. Als je nou echt het beste met je voor hebt. Ja, en dan kom je er vervolgens achter dat jij zelf helemaal niet belangrijk bent. Ja, voor God wel. Maar niet op die manier zoals je vaak zelf denkt. Nou, Paulus doet dat dan uiteindelijk in een smeekgebed, wat hiermee bedoeld wordt, tot God voor hun behoud. Het begint dus bij een oprechte wens en van Paulus' hart. En ja, wat gaan we daarover zeggen? Ja, daar gingen we wat over zeggen, want nu komen we eigenlijk aan bij het woord wat ik vanochtend al noemde, en misschien weet u dat nog. Toen hebben we het gehad over eudokia, wat ook vaak vertaald wordt met welbehagen. Nou, Paulus, als die gaat om dat begrip oprechte wens, dan betekent dat eigenlijk zoveel als dat Paulus goed denkt. Paulus denkt goed voor Israël en dat doet hij vanuit het diepste van zijn hart. We zullen ook zien dat dat uiteindelijk ook daarna verwijst als je naar het woord eudokia kijkt in zijn bredere context in de Bijbel. Nou, het is goed denken. Paulus denkt goed voor Israël. Hij heeft het beste met hen voor. Denkt hij goed over Israël? Nee. Nee. Absoluut niet. Israël had de Heer verlaten. En hij spreekt de krasse woorden over. Maar hij denkt wel, hij heeft wel het beste met hen voor. Ja, je kunt wel eens als je een kind hebt ontevreden over hem zijn. Als die rottigheid uithaalt. Ik maak ouders mee natuurlijk in mijn werk. Wiens kind een gewapende roofoverval heeft gepleegd. Denk je op dat moment goed over je kind? Nee. Nee. Nou ja, je hebt wel ouders die gaan het goed praten. Ja. Maar de meeste ouders die zijn erg boos hoor. Ja. En sommige ouders heb ik ook wel bij. Uit bepaalde landen die willen hun kind dan met de stok geven. Ja, we slaan. Ja. En waarom doen ze dat? Nou ja, ze hebben het beste voor met hun kind. Ze denken goed voor hun kind. Ze willen dat het goed gaat met hun kind. Nou, de meeste ouders willen dat het goed gaat met hun kind. Soms lukt het ouders ook niet om dat door allerlei omstandigheden op een goede manier te doen. Het is goed denken voor en niet goed denken over. Nou, Paulus denkt goed denken, denkt goed voor Israël. En voordat je wat gaat doen, hoort dat ook ten grondslag te liggen aan je handelen. Wat ligt ten grondslag aan goed opvoeden? Nou, dat je goed denkt voor je kinderen. Wat ligt ten grondslag aan goed omgaan met je man of met je vrouw? Dat je goed voor hem denkt, dat je het beste met hem voor hebt. Wat ligt ten grondslag aan het Bijbelstudie geven aan jullie? Ja, u zult niet geloven, maar dat ik het beste met u voor heb. Dat ik wil dat in u Christus tot zijn recht komt. Nou, dat hoort de intentie van de Bijbelstudie te zijn. Ja goed, en dan zeg ik ook tegen u, dat is zoals we nu Lucas 2 vers 14 gaan opzoeken, dan zeg ik tegen u, ja dat is bladzijde 1616. Want u heeft aangegeven dat u dat prettig vindt. Als ik dat aangeef, nou dat doen we dan ook gewoon. En mijn schoonvader zit te schudden.
Statenvertaling.
Ja. Snap je, begrijpt gij wat gij leest? Hè? 1616, Lucas 2 vers 14. Komen we bij dat bekende vers. Nou, daar vinden we dat welbehagen uit eudokia ook terug. Lucas 2 vers 14 op bladzijde 1616 van de herziene statenvertaling. Moet ik zeker ook nog de bladzijde erbij doen van de statenvertaling? Ja, wel. En van de NBG-vertaling. Nou, dan weet u door de nummers weet u niet meer welke bladzijde u moet hebben.
Die lopen niet synchroon.
Ja, dat loopt allemaal niet synchroon.
Dat weet je wel.
Ja.
Maar deze blijft
ja, hè. Lucas 2, vers 14. En daar staat dan. Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En dit staat goed vertaald. Dit staat goed vertaald. Men wil wel eens zeggen, maar ja, dit kan niet zo staan. We moeten een andere vertaling gebruiken. Je hebt ook een andere brontekst. Die zegt mensen van het welbehagen. En er wordt van gemaakt mensen voor wie het welbehagen is. Ja, maar dat wordt er dan weer niet mee bedoeld. Want als er staat mensen van het welbehagen. Nou, dan zijn het mensen die van goede wil zijn. Dat wordt ermee bedoeld. Nou, dat zijn we niet. Van nature. Meestal niet. Nee. We proberen het wel, maar het lukt vaak niet altijd. Nee, hier staat dus in mensen een welwaren. En betekent dat dan wat we net zeiden, dat God die mensen goed vindt? Dat God goed denkt over mensen? Nee, dat doet hij niet. Hij denkt goed voor mensen. Dat is wat hier bedoeld wordt. Net als bij Paulus. God heeft het beste met mensen voor door zijn Zoon Christus, Jezus Christus, te zenden. Nou, zo vind je dat hier terug. En zo vind je ook alle de bron van dat Eudokia terug. Belangrijk om te noemen. Dat is bij God van God afkomstig. God heeft het beste met de mensheid voor. We gaan naar nog een tekst. Efesiërs 1. Het is toch altijd wel weer leuk om wat over jezelf te lezen. Dat doen we toch graag. Efesiërs 1, 6, 5 en 6. En dat is bladzijde 1822 uit de Herziene Statenvertaling. Bladzijde 1822. En daar staat dan. In vers 5 en 6. Hij, dat is God, heeft ons voorbestemd. En dan staat er letterlijk zoveel tot zoonstelling. Hij heeft ons voorbestemd tot zoonstelling. Door Jezus Christus. Dus niet op grond van werken. Dat herhaalt Paulus later nog wel weer twee keer in de brief. Dat het niet op grond van werken is. Hij heeft ons voorbestemd tot zoonstelling door Jezus Christus. In zichzelf. En dan kom je weer bij het innerlijk van God. Het begint weer bij het innerlijk. En het is dan overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Nogmaals. Dat is niet omdat God goed denkt over mensen. Dat God goed denkt over ons. Maar goed denkt voor ons. Overeenkomstig het goed denken voor ons. Van zijn wil. Dan zie je dat het uit bij God vandaan komt. Ja, vanuit zijn innerlijk. Uit zijn innerlijke wil. God wil dat. Het is Gods wens dat het goed met ons gaat. God heeft het beste met ons voor. Ook al begrijpen we dat niet altijd. Ook al zien we dat niet altijd. Maar hij geeft het ons wel in een geweldige erfenis in Christus Jezus. En wat brengt dat dan vervolgens weer? Ja, dat zet je dan toch ook wel iets aan het denken in die gezinsstructuur, waar we het in aardse zin al eerder vandaag over hadden, maar waartoe we ook in hemelse zin behoren. We behoren tot het hemelse huisgezin. En dan zien we dat God, in het feit dat het goed met ons gaat, dat hij daarin ook geëerd wordt. Zo lezen we in vers 6, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Ja, natuurlijk is jullie de basis genade. Maar God komt daarin ook tot zijn recht. He, en in dat opzicht, God komt tot zijn recht als wij tot ons recht komen. Want dan wordt hij zelf groot gemaakt. Hoe kom je als ouder, hoe kom je als mens tot je recht? Nou, in eerste instantie doordat je in Christus geplaatst bent. Maar in tweede instantie ook, en we zijn niet voor niets aan elkaar gegeven. God gaf de man, de mens, zijn vrouw, opdat hij niet meer alleen zou zijn. Nou, je komt ook tot je recht in relatie met elkaar. En er is toen tijdens een keer zo'n film uitgekomen, Cast Away. Het ging dan over iemand die belandde alleen op een onbewoond eiland. Die na een vliegramp belandde hij daar en daar woonde hij jaren. En dan moest hij het zelf maar zien te rooien. Ja, nu was diep en diep eenzaam. En op een gegeven moment vond hij een volleybal. En van die volleybal maakte hij een pop. Ja, en dan ging hij tegen praten. Nou, dan kom je dus niet echt tot je recht. Hè, dan word je toch een beetje seniel. Ja, een beetje krankjoren. Het zal je maar gebeuren dat je daar alleen maar zit. Alleen op een eiland. Ja, kom je dan tot je recht. Mensen die helemaal alleen leven. Je hebt wel eens van die programma's. Een man bij het hond, ik weet niet of je het wel eens kijkt. En je had een tijdje Joris Showroom. En dan zie je van die mensen, ja, die leven helemaal alleen op zichzelf, maar die zijn toch altijd een beetje met joggen. Ze zijn heel interessant, maar ze zijn een beetje, je denkt van nou, zit niet helemaal recht in de kop.
Doe,
ja. Ja. Nou ja. kom je tot je rechten in de relatie tot de ander? Hoe kom je als hoe kom ik als thuis in mijn rol als vader tot mijn recht? Ja, doordat ik er ben voor mijn kinderen, doordat ik welbehagen heb in mijn kinderen. Hoe kom je als gelovige tot je recht als je welbehagen hebt in anderen? En hoe doe je dat? Nou, door hier te komen. Aan de ene kant bijbelstudie te volgen. Aan de andere kant toch ook om, zoals de pauze, jullie hebben het ook graag gezellig. Dan merk ik altijd wel. En dan zegt ze dat die noorderlingen zijn zo stug. Nou, daar merk ik helemaal niks van. Dus dat vooroordeel is weer de wereld uitgeholpen. Hè? Maar door contact met elkaar te hebben. Goed, mooi om te zien. Eudokia, goed denken voor. Nou, doen we dat voor anderen. Doen we dat voor de mensen om ons heen. Ik ga naar nog één tekst over dit onderwerp. Het is bijna een kleine woordstudie geworden. Als een soort zijpaadje. Maar ja, ik vind ook altijd van, probeer ook met dat soort dingen, als je het leest, probeer het ook een beetje te koppelen aan de praktijk van je eigen dagelijks leven. He, we kunnen natuurlijk wel heel theoretisch allerlei theorieën blijven hangen, maar raakt het ook ons eigen leven wat we lezen? Filippenzen 2 vers 13. Ook daar vinden we Eudokia weer terug. En dan vallen we even halverwege in een zin, maar dat is niet zo erg hoor. Een bekend gedeelte natuurlijk. Bladzijde 1832 van de Zinnige Statenvertaling, maar dat was er waarschijnlijk al. Filippenzen 2 vers 13. Waar dan staat, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Naar zijn goed denken voor ons. Dat God het willen en het werken in ons werkt. Dat God in deze tijd handelt zoals hij handelt. Dat doet hij omdat hij het goede, het beste met ons als mensen voor heeft. Wat is het beste dan uit? We leren afhankelijk van hem te worden. Dat we leren om vanuit het ontzag dat we voor hem hebben, op hem te vertrouwen. En er maar in te geloven en erop te hopen dat uiteindelijk dwars door alles heen God met ons tot zijn doel komt. God werkt in ons omdat hij het goede met ons voor heeft, ook al begrijpen wij dat soms niet. Nou, dan gaan we even terug weer naar Romeinen 9 of 10. Daar waren we gebleven. Ja. En dan zien we dat, zoals Paulus hier het goede voor heeft met Israël. En hij dat ook bij God brengt. En dat het goede wat Israël voor, dat God, het goede dat Paulus voor heeft met Israël, dat het eigenlijk in het verlengde ligt. In het goede dat God voor heeft met Israël. En ja, dat waar het Gods wens is, dat Israël zich tot hem bekeert en het offer van zijn zoon aanvaardt. Ja, dat Paulus dat ook wenst. Want hij zegt, ja, mijn gebed, mijn smeekgebed is tot God en is gericht op het behoud van Israël. Nou, dat is de inleiding. Paulus wil nog even heel duidelijk laten zien van, ik heb het beste voor met Israël. Ik schrijf ze niet af. En soms kun je dus ook harde woorden tegen iemand spreken. Terwijl je hem toch lief hebt. Of zoals er in spreuken staat, ja, wie zijn kinderen lief heeft, die tuchtigt ze. En die spaart hem de roede niet. Nou, dan moet hij niet geslaan. Dan moet hij niet gelijk denken dat ik de slaande spreker ben of zo. Die meppende dominee, hè, werd hij genoemd. Oh, ja. Ja, nou, deze tijd zegt bij ons de wet, hé, je mag je kinderen niet slaan. Nou, dat moeten we niet doen. We hebben nog genoeg andere straffen. Ik zet gewoon mijn dochter op de gang, die vindt het vreselijk. Ja, en de anderen die nemen een dag het internet af en dat is ook vreselijk. Ja, dat werkt ook. Maar goed, zo kan het zijn dat als je iemand lief hebt, dat je hem ja, begrenst en tuchtigt. Nou, dat is even de inleiding. En dan gaat Paulus wat dieper in op deze materie over ja, hoe het nou precies zit met Israël. Waar ze nou eigenlijk helemaal mee bezig zijn. En dan lezen we vers 2. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Die epignosis vinden we hier terug. Ja, Paulus treedt hier als het ware op als een een getuige deskundige, zoals we al zeiden. Lijkt wel een beetje dan in de lijn te liggen van die rechtszaken waarover in Romeinen 9 vers 28 geschreven wordt. Dat de Heere immers met de daad zijn zaak snel zal afhandelen op aarde. En Paulus is objectief, want hij ziet op zich wel een soort de goede bedoelingen van Israël. Maar hij ziet ook dat ze het helemaal niet begrepen hebben. Dat ze er niks van snappen. Want, zegt hij, want ik getuig van hen. Ja, ik ben eerlijk en oprecht, als zou ik onder ede staan. Hè, zo gaat het in deze tijd. Dan moet je zeggen of de eed of de belofte. Hè. Dan zeg ik altijd maar, dat beloof ik. Want ik heb altijd zoiets van, ja, als je gaat zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. En je zegt een keer iets fout, dan ga je nog zeggen, van, dan geef ik God de schuld van. Want hij heeft me niet goed geholpen. Hè. Ik hou maar op de belofte. Ja, dat beloof ik. En dan moet ik naar eer en geweten spreken. Dan mag ik niet jokken. Toen zei ik laatst ook, dat is ook zo'n beetje, hè, dan zie je maar van, weet je, Sam is soms ook niet al te slim. Ik zeg tegen, toen zei ik op tegen de richter, nou laat ik maar eerlijk zijn. Ja, lijkt me ook wel handig, hè, als je onder ede staat. Laat ik maar eerlijk zijn. Het wordt niet veel met deze jongen, zei ik toen. Dat was ook zo. Daar was de rechter uiteindelijk ook met me eens, dus die kreeg klats, mocht een paar maanden de cel in. Maar laat ik maar eerlijk zijn, nou dat is bij Paulus ook zo, ik getuig van hen. Nou, dat zie je ook in Romeinen 9, vers 1, hè, zegt hij ook. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik ben een getuige. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door Heilige Geest. Ja, ik spreek niet alleen zo de waarheid, maar het komt ook nog vanuit mijn innerlijk. Alweer dat innerlijke. Alweer die besnijdenis van het hart. En laten we nou toch alsjeblieft eens met z'n allen stoppen met alleen maar een uiterlijk geloof erop na te houden. Hè. De velen van u hebben te lang afgelegd. En want een heleboel van u die komen zondag zal niet meer in een dienst omdat er geen passende dienst meer is te vinden. He, dus u zit niet meer aan vast van, en u merkt ook uw geloof is er niet minder van. Maar jongens, laten we christelijk Nederland toch vooral eens een keer stoppen met al dat uiterlijke gedoe. He. En wat is het dan? Uiterlijke schijn en oppervlakkigheid. Dat gaat hand in hand. Nou, Paulus is eerlijk. Ik getuig van hen, van het diepst van mijn hart, dat zij ijver voor God hebben. Maar niet met het juiste inzicht. Maar ijver is wel niet zomaar iets wat hier uit de lucht komt vallen. Want dat ijver, in het Grieks staat er zelos. Dat kennen we al van de zeeloten. En zeeloten, dat waren niet zozeer wetsbetrachters. Maar dat waren wel Israëlische nationalisten. Een beetje de Geert Wilderslui van Israël toen de tijd. En die gingen vechten tegen de, ja niet tegen de Marokkanen. Hè, tegen de buitenlanders. Maar die gingen vechten, ja wel tegen de buitenlanders, namelijk tegen de Romeinen. Dat waren de Marokkanen van Israël in die tijd. Alleen die hadden het land bezet, zeg maar. Nou, daar gingen ze tegen strijden. Het waren eigenlijk strijders voor het nationaal van belang van Israël, die zeeloten. Nou, hier is het niet zo dat met Israëlieten zeeloten worden wel bedoeld, maar het waren wel strijders voor de wet. Ze waren er heel ijverig mee bezig. Ze hadden, die ijver was ook kenmerkend voor een waarachtig Jodendom. Nou, laten we daar eens iets over lezen, want ik heb er wat over opgezocht. Want Paulus was ook zo'n ijveraar. En dat die ijver niet altijd goed uitpakte, dat zien we wel bij Paulus terug. Gaan eerst even naar Handelingen 22. Dat is bladzijde 1745 van de Herziene Statenvertaling. En dan belanden we in Handelingen 22. En dan moet Paulus, staat er op de trappen van de tempel, en dan wordt hij weer eens opgepakt en ze willen weer wat kwaad aandoen. En ze zijn weer helemaal, hebben ze moeite met Paulus, want waar komt die man nou toch mee? En dan mag Paulus zo waar een betoog voeren. En dan lezen we het volgende. Mannenbroeders en vaders, luister naar mijn verdediging, die ik nu voor u zal uitspreken. Alsof hij inderdaad weer terecht staat. En zo voelt dat ook voor hem. Toen zij hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, wilden zij zich nog stillen. Ja, die Paulus kon goed Grieks, kon goed Hebreeuws. Kon waarschijnlijk ook Aramees, talenwonder. En hij zei, ik ben een Joodse man. Geboren te Tarsus in Cilicië. Maar opgevoed in deze stad. En aan de voeten van Gamaliel, een bekende schriftgeleerde, wetgeleerde, fariseeën ook, op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. En er staat er wat Paulus is, een ijveraar voor God. Dan vinden we weer dat woord zelos, een ijveraar voor God. Paulus was dat ook, die wist wat het was. En daarom kon hij zich ook goed, zo goed inleven in die Israëlieten. Hij wist precies wat er, hoe het in hun hoofd zat. Hij begreep hen heel erg goed. Omdat hij hetzelfde was geweest. Een ijveraar voor God, zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze weg, en dan zie je waar ik toe leid, hè. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen. Zoals ook de hoge priester van mij kan getuigen en heel de raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. Ja, in zijn ijver was Paulus een vervolger van Christus. In zijn ijver was Paulus een vervolger van God. In zijn ijver voor God, maar op de verkeerde manier, met het verkeerde inzicht, blinde ijver, ging hij juist tegen de wil van God in. En staat er hier dan ook van, ik ben deze weg tot de dood toe vervolgd. Een weg die leidde tot in de dood. Ja, en dan kun je zeggen van, ja, ik werk heel hard voor de kerk. Ik werk heel hard voor het geloof. Ja, maar is het ook met het juiste inzicht? Is het ook met de juiste gerichtheid? Is het ook vanuit de juiste basis? Dat is wat we ons af moeten vragen. Ik ga nog een gedeelte, Galaten 1. Galaten 1. Vinden we eigenlijk hetzelfde over Paulus terug, bladzijde 1814. Paulus was dus een ervaringsdeskundige. En hij haalt dat gewoon regelmatig aan. En weet u wat er tegenwoordig met veel sprekers is? Ja, die zullen nooit iets verkeerds over zichzelf zeggen. Ze zullen ook nooit iets zeggen van dat ze iets verkeerd hebben begrepen of een verkeerd inzicht hebben gehad. Want veel sprekers verkondigen zichzelf. En als je jezelf verkondigt, dan moet je het woord ook daaraan aanpassen. Ik had het nog met een paar broeders voor de pauze over. Dan moet je het woord daarop aanpassen. Ja, en dan moet je ook vooral niet toegeven als je iets fout doet. Dan moet je vooral al je fouten toedekken. Wat doet Paulus? Nou, hij is er openlijk over. Dat hij ook gewoon een mens van vlees en bloed is. Hij noemt zichzelf de grootste zondaar van allen. Hij houdt geen stand op. Het gaat er niet om uiterlijke schijn. Maar hij vertelt zoals het is. Hij komt maar om één ding te verkondigen. Niet zichzelf, maar Christus. En hij is een slaaf van Christus. Galaten 1 vers 13. En dan staat over Paulus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel. Voorheen in het Jodendom. Dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. Ja, vanuit een ijver voor God. Maar wel een verkeerde ijver. Eigenlijk ook een verkeerd denken over God. Want dat is het, hè. Ja, het was geen goed denken. Daar hadden we het net over, over Eudokia, maar het was gewoon verkeerd denken. Verkeerd denken over God. Want daaruit verwoestte hij de gemeente. En lezen we in vers 14 dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte. Ja, hij maakte fix carrière. Dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk. Hij lag en ver voor. Omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen, ja, niet van God, maar van de vaderen. Een ijveraar, maar met het, niet met het juiste inzicht, met de verkeerde motivatie. Ja, hoe hoort het dan wel? Nou, we zien hier dat Paulus vooral zichtbaar bezig was met zichtbare dingen, met zichtbare instellingen, met alles wat zichtbaar was. En dat hij zich vergiste in de werkwijze van God. En wij kunnen ons ook wel eens vergissen in de werkzaamheid van God. En zo zijn er door de tijden heen zelfs godsmannen geweest die zich vergisten in de werkzaamheid van God. Een treffend voorbeeld, en dat is een voorbeeld wat al tijden in mijn hoofd zat om daar ooit eens over te spreken. Het is er niet van gekomen, dus we gaan dat nu maar gebruiken. Treffend voorbeeld vinden we daarin terug bij nota bene Elia, die samen met Mozes wordt genoemd. Elia die het verkeerd zag. En die eigenlijk ergens zijn eigen voor God als een doel op zich zag. En vergat dat God soms op een andere wijze handelt en doet als wij denken. We gaan naar 1 Koningen 19 en dat is bladzijde 519 van de Herziene Statenvertaling. Daar komen we die ijver dan weer tegen. En dat is na de battle, zeg maar, die Elia op de Karmel heeft gedaan. En die hij mocht doen, hè, uit de kracht van God. Maar dat hij dan eigenlijk gaat zien als een inzet van zichzelf. En die battle die is gewonnen door de kracht van God. En dan moet Elia vluchten voor Ahab. Terwijl notabene Israël regen heeft gekregen. En God Israël verlost heeft. Moet Elia met angst voor zijn leven op de vlucht gaan. En daar lezen we in 1 Koningen 19 vers 8 het volgende over. Toen stond hij op. Dat doet dus Elia. At en dronk. En liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen, 40 nachten. Tot aan de berg van God, de Horeb. Ja, je hebt tegenwoordig van die extreme sporten. En dan lopen ze 1000 kilometer of zo door de woestijn. Nou, Elia was natuurlijk ook zo'n iemand die extreme sporten deed. Alleen dan niet op mooie Essex, maar hij deed het op sandalen. Ja. En dan om God te ontmoeten. Niet om zelf een prestatie te leveren, maar om te horen wat God te zeggen heeft. Nou, dan lezen we het volgende. Dan gaat God zich openbaren aan Elia. Hij, Elia, ging daar al grot in. En overnachtte er. En zie, het woord van de Heer kwam tot hem. En hij, God, zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? Nou, dan zegt Elia, jij zei: ik heb mij zeer voor de Heer, de God van de legermachten, ingezet. Ik heb zeer geijverd voor de Heer. En dan gaat hij opnoemen wat hij allemaal. Dan gaat hij uitleggen wat hij allemaal heeft gedaan. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten. Uw altaar omvergehaald. En die profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. Ja, hij had eigenlijk al een beetje medelijden met zichzelf. En ik kan me het voorstellen dat ik zou het ook hebben in zijn positie. Ik was er al lang mee gekapt. Dus ik vind het ook wel eerlijk gezegd terecht wat hij hier zegt, menselijk gezien. En ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. En eigenlijk is het zoiets van, ja, heer, ik ben er gewoon klaar mee. Ik vind het mooi geweest. Ja, ik heb me zo ingezet. En het heeft gewoon zichtbaar, zegt hij dan even tussen haakjes, niks opgeleverd. Volk heeft u verlaten. Nee, hij zou eigenlijk kunnen zeggen, alle hebben mij verlaten. Sterker nog, alle willen mij dood hebben. En dan komt een antwoord van de Heer. De Heer vindt, als je dat goed leest, dan proef je dat tussen de regels. Hoor. Dan vindt de Heer dat hij het niet goed ziet. En dan gaat de Heer duidelijk maken hoe hij werkt. Maar hij, de Heere, zei: ga naar buiten. Kom uit je hol, zeg maar. Hup, uit je nest komen. Opstaan, gaan we doen. Moet je met depressieve mensen ook doen. Dan moet je ook het bed uit trekken. Want als je depressief bent, dan kom je je bed niet meer uit. Nou, Elia die was best wel een beetje depressief. Hè? We zagen al eerder dat hij gewoon, die zag het niet meer zitten. Die was levensmoe. Die wilde er een eind aan maken. Nou, Elia, kruip uit je hol. En ga op de berg staan. Voor het aangezicht van de Heer. Kom voor mij staan. Ontmoet mij. Want dan vind je antwoorden. Als je niet meer weet. Ja, blijf dan niet in jezelf gekeerd zitten. Maar ga naar de Heer. En zie. De Heer ging voorbij. En een grote en sterke wind. Die bergen spleet. En rotsen in stukken brak. Voor het aangezicht van de Heer uit. En zou je denken. Ja, daar is de Heer in grote dingen. In grote tekenen. In grote wonderen. Maar de Heer was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Ja, daar zal hij in zijn. Daar zal hij in zijn. Maar de Heer was ook niet in de aardbeving. En niet in die zichtbare dingen. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. Alsof je stilte kan horen. Het zuizen van een zachte stilte. Het wordt helemaal stil. Het is bijna niet te waarnemen wat er gebeurt. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde. Als, net als Mozes, hè, die de heerlijkheid van God zag. Dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde. Naar buiten ging. Hey, zie je, hij was nog niet naar buiten gegaan, hè? Hij bleef maar in die grot hangen. Hij bleef maar in zichzelf gekeerd. Nou, dan blijft hij in de ingang van de grot staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? En eigenlijk laat de Heer zien van, ja, Elia, het zit er niet altijd in de zichtbare dingen. Maar soms ben ik onzichtbaar. Soms ben ik niet hoorbaar. Soms ben ik niet waarneembaar. Soms werk ik in stilte. Maar Elia begrijpt het niet. Elia begrijpt het niet. Hij blijft het niet begrijpen. Want wat zegt hij? Ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald. Hij gaat nog maar weer herhalen. Hij is niet zo leerbaar hierin. Zijn wij ook niet altijd hoor. Hoe vaak vallen wij niet terug in dezelfde fout? Uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Eigenlijk zegt Elia, neem deze taak van mij. En dat is dan ook eigenlijk wat er gaat gebeuren. De Heer zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. Hij heeft nog één taak. Hazael zalven tot koning over Syrië. En hij moet nog een aantal mensen aanstellen. En hij moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safet uit Abel Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. Elisa gaat je taak overnemen. Elisa gaat je taak overnemen. Elisa of Elia, het is goed zo. En was het ook goed bij de Heeren? Ja, God begreep zijn zwakheid. Ja, Elia had even niet meer het vermogen om het allemaal te zien. Dan denk ik gelijk aan wat er in Romeinen staat. Van dat de geest voor ons pleit met onuitputtelijke verzuchtingen op het moment dat wij het niet meer kunnen. Aan de ene kant is dat zwak van Elia. Aan de andere kant houdt God ook rekening met die zwakheden. Maar we kunnen hier wel een les uit leren. In die zin van dat God soms niet merkbaar, niet zichtbaar werkt. Dat God soms op een andere wijze in ons doorwerkt dan dat wij zien of dat wij kunnen beseffen. En ja, en Elia, zijn taak wordt dan overgenomen. En dan zien we uiteindelijk ook dat Elia gewoon nog genoemd wordt als een geweldig voorbeeld. En dat hij op een gegeven moment ook als een voorbeeld wordt aangehaald als degene die uiteindelijk later zal komen, vlak voor de wederkomst van Christus. En dat Elia ook met een paard, met een vurige wagen wordt weggevoerd. Nu waar het dan hier om gaat, als we dat dan zien, in de strekking van Romeinen 9, is dat we vaak zo gericht zijn op ons eigen presteren, gericht zijn op ons eigen kunnen, maar dat God soms heel anders werkt. En dan denk ik ook weer, en dan gaan we afsluiten, en dan gaan we een andere keer verder met dit gedeelte, want er valt nog veel over te zeggen. Ja, dan kunnen we ook denken van datgene wat er staat in Exodus, als Israël wordt uitgevoerd, en die tekst hebben we ook al eerder aangehaald, dat op een gegeven moment Mozes tegen het volk zegt, ja, de Heer strijdt voor u en gij moet stil zijn. Nou, soms is het gewoon wel eens goed om stil te zijn, om eens gewoon eens rustig te gaan zitten, rustig na te denken, te stoppen met rennen in deze jachtige en oppervlakkige wereld en gewoon eenvoudig weg te genieten van het feit van wat God voor ons in Christus heeft gedaan. En dat we weten dat we rust mogen hebben, omdat we het niet van onze werken hoeven te verwachten, maar omdat het allemaal op grond van het volbrachte werk van Christus is voltooid. En zoek dan het aangezicht van God. Kruip uit je hol. Hè, en kijk in de spiegel van het woord. En geniet van wat God daarin zegt. Tot zover. En de volgende keer gaan we verder met Romeinen 10 vers 2. Dat gaan we nog afmaken. Ik wil er nog wat over kwijt. Maar voor vandaag is het goed zo. Goed. We gaan samen afsluiten. Hemelse Vader, dank u wel dat we vandaag zo bij elkaar mochten komen. in goede gezindheid, dat we uw woord mochten openen, dat u tot ons mocht spreken. En Heer, dat het aan de ene kant voor ons vlees soms moeilijk is om te horen dat al onze inzet ons niet tot u kan brengen, maar dat het wel zo heerlijk is om te weten dat we van allerlei verplichtingen bevrijd, op grond van het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus, door genade tot u mogen komen. Heer, leer ons daarin rust te vinden. We zijn zo vaak nog geneigd om te gaan jakkeren, met uiterlijke dingen bezig te zijn, met presteren bezig te zijn. Heer, we mogen rust vinden in u. We mogen voor u leven. En leer ons daarin dan ook de juiste beslissingen in ons leven te nemen, de juiste verantwoordelijkheden op ons te nemen. En niet blind, zoals het volk Israël, allerlei regels en wetten na te leven, maar de liefde te volgen die u in ons hart heeft gelegd. Leer ons te leven uit uw liefde. Heer, met dit gegeven mogen we van hier gaan, wetend ook dat u ons alle afzonderlijk kent, wetend ook dat u onze noden, ons verdriet, onze angst, onze pijn, ook onze dankbaarheid, onze vreugde kent, en dat u ook weet wat we nodig hebben, en dat u van daaruit zowel het willen als het werken in ons werkt. En niet zozeer omdat u vanuit een soort kwaadaardigheid over ons wil heersen, maar dat u dat doet vanuit welbehagen, omdat u het goede met ons voor heeft. Leer ons dat beseffen, leer ons daar het leven, leer ons daar ook onze troost uit putten. We verwachten het in het alles van u, en we danken u voor alles dat u ons heeft gegeven, in uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade. Amen.